Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. We lezen nu voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ondertussen hadden we al het karakter, zeg maar, van de heilige pater Maximiliaan Kolbe wat beter mogen leren kennen. We zagen ook een belangrijk aspect eigenlijk van zijn apostolaatse werk, de Maliginik, of de kleine ridder, of de kleine krant, die ook verder zou moeten uitgebouwd worden. We waren aangekomen aan het deel waar we meer zullen leren kennen over de Franciscaanse kant, zeg maar, van zijn heiligheid. Een heilige is altijd een hervormer. Heiligheid kan de middelmatigheid van de lauwen niet goedkeuren. Heiligheid is een licht dat de menselijke handelingen zo in het licht zet dat de kleinste fouten zichtbaar worden. Het is een vuur dat ook het minste kwaad wil verbranden. In dit opzicht was ook pater Maximiliaan een hervormer. Overal waar hij voorbij kwam, liet hij een spoor na van zijn grote ijver en een oproep tot grotere idealen van christelijke volmaaktheid. Het kloosterleven van de twee steden van de onbevlekte was dan ook veel strenger en meer in overeenstemming met de regel dan elders. Hierom had hij narigheden te verduren, want opmerkingen en beschuldigingen dat hij door de geest van de ridderschap in de steden van de onbevlekte in te voeren een nieuwe orde wilde stichten, ontbraken niet. Wie hem hiervan verdacht, had de ware geest van pater Maximiliaan niet begrepen. Daar was pater Maximiliaan te nederig en te kloosterlijk gehoorzaam voor. Ieder voorstel dat hij aan de oversten richtte, werd steeds gevolgd door de opmerking: als de oversten anders zouden beslissen, zou hem dat even goed genoegen doen. Wie zo handelde, kon in de verste verte niet denken aan de stichting van een nieuwe orde, die anders zou zijn dan die waartoe hij behoorde. Hij wilde enkel een terugkeer naar het geestelijk vuur, waar de lauwheid was doorgedrongen. Want als toch uit de toewijding aan de onbevlekte, volgens de geest van de ridderschap, de ijver voor de bekering en de heiliging van alle mensen van de hele wereld ontsprong, des te eerder moest er een broederlijke zorg uit voortkomen voor de heiliging van de confraters waarmee hij leefde. Hij had een grote liefde voor de orde van Sint Franciscus. Het is verheffend en tegelijkertijd ontroerend, reeds in de eerste jaren van zijn kloosterlijke vorming, zijn zorg te zien om in deze liefde voortgang te maken. In een schrift waarin hij opmerkingen en notities maakte, lezen wij iets over zijn eerste retraite, die hij te Rome in oktober 1912 hield. Hij was toen nauwelijks 18 jaar. Het is mogelijk dat jouw dagelijkse zonden de zegen van God verdrijven. Niet alleen uit jou, maar ook uit de orde. Jouw zonden kunnen het gebrek aan roepingen veroorzaken. De verdiensten van vader Franciscus zijn doorgedrongen tot jou, boom zonder vrucht, en je hebt het misschien daaraan te danken dat God je niet heeft omgehakt. Deze retraite zou misschien wel eens de laatste oproep kunnen zijn. Daarom houd van de orde, de regel, de oversten, de paters en de broeders. Bid voor je orde. Terwijl zijn kennis van de glorierijke tradities van de orde, vooral wat betreft de verdediging van het dogma van de onbevlekte ontvangenis, toeneemt, ontwerpt hij de ridderschap der onbevlekte en weet hij het doel en het apostolaat van de orde van Sint Franciscus en die van de ridderschap nader bijeen te brengen. Vanuit Japan schrijft hij in 1933 een brief aan alle fraters van de orde. Een kanttekening: een frater is iemand die in de orde is ingetreden en zich voorbereidt op het priesterschap. Hij kan in het noviciaat zijn of filosofie of theologie studeren. Pater Maximiliaan schreef als volgt: onze orde wordt de orde van boetvaardigheid genoemd. En zie, 4 jaar na de dogmaverklaring van de onbevlekte ontvangenis horen wij in Lourdes van de lippen van onze lieve vrouw boete, boete, boete. Ziet dan wie er in onze verdorven wereld boete wil preken, de onbevlekte. Laten wij dus toestaan dat zij, ja, juist zij, door ons en onze orde boete preekt om de mensen te vernieuwen. Laten wij haar toestaan dat zij die boete preekt aan onszelf. Laten wij ons hart openstellen voor haar. Laten wij haar spontaan vrije toegang geven tot ons hart, onze ziel, ons lichaam. Ja, tot alles, zonder voorbehoud en zonder beperking. Wijden wij ons totaal aan haar toe, zonder enige begrenzing om haar dienaren te zijn, haar kinderen, haar eigendom zonder meer. Zo veranderen wij ons in haarzelf, levend, sprekend en werkend in deze wereld. Zoals pater Cornelius Schuprik, eens zijn provinciaal en plaatselijke overste, getuigt, zijn zijn oproep tot een betere naleving van de regel en zijn doen heropleven van de heerlijke tradities van de orde geen pogingen om een nieuwe orde te stichten in de geest van de ridderschap, maar om de geest van de orde van Sint Franciscus zelf tot hogere volmaaktheid te voeren. Hij wil de hele orde doordringen met de dogmatische waarheden uit de Mariologie. Maria, middelares van alle genaden en de maatschappelijke functie van de onbevlekte ontvangenis. Bij de hogere oversten in Rome drong hij erop aan in de liturgie van de orde het feest in te voeren van Maria Middelares, hetgeen later inderdaad gebeurde. Toen hij in 1933 de opdracht kreeg het apostolaat van de ridderschap der onbevlekte te bevorderen en te verspreiden, vergat hij zijn orde niet en legde hij er zich op toe zijn apostolaat samen met dat van de orde te verwezenlijken. In 1935 stuurde hij vanuit Japan eerst naar zijn provinciaal en vervolgens naar zijn generaal een brief, waarin hij de goedkeuring vroeg aan het generaal kapitel dat in 1936 te Rome gehouden zou worden, een voorstel te mogen aanbieden om te discussiëren over de gunstige gelegenheid de gehele orde toe te wijden aan de onbevlekte. Hij motiveerde zijn verzoek met zoveel wijsheid dat het bij het generaal bestuur in goede aarde viel. Als doel van de toewijding, zo schreef hij, zou men kunnen wijzen op de heropleving van de orde. Het is waardeloos wat sommigen denken en zeggen over de oudheid van de orde, en dat daarom de orde verouderd is, want de geest kent geen ouderdom. Alleen het vergeten van de idealen van de ene kant en het gebrek aan haast om zich aan te passen aan de tijdsveranderingen en omstandigheden van de andere kant veroorzaken de verzwakking van het leven en de onafwendbare afgang tot een dwergfiguur. Voor de heropleving van de orde zijn de meest wijze voorschriften, ondersteund door strenge maatregelen, niet voldoende. Voor de heiliging van de kloosterlingen is boven natuurlijke genade noodzakelijk. Welnu, de middelares van alle genaden is de onbevlekte. En daarom zal een ziel krachtiger leven naarmate zij dichter tot haar genaderd is. En de meest volmaakte vorm van nabijheid is de volledige toewijding. Dus de toewijding aan de onbevlekte, niet alleen van ieder lid afzonderlijk, van de afzonderlijke kloosters of provincies, maar van de hele orde, zal de heropleving tot stand brengen. En tegenwoordig reeds begint de uitstorting van de geest van de onbevlekte op een wonderbare wijze degenen te doen herleven die zich afzonderlijk aan haar hebben toegewijd. Men mag niet vergeten dat de gelofte, de onbevlekte, steeds meer te naderen reeds tot uitdrukking kwam op het generaal kapitel van 1719, toen voorgeschreven werd dat men de devotie tot de onbevlekte van dag tot dag zou bevorderen. Het verzoek werd op het generaal kapitel van 1936 welwillend onthaald. De toewijding werd voorgeschreven en men stelde tevens vast dat de toewijding ieder jaar op het feest van de onbevlekte ontvangenis zou hernieuwd worden. Ieder die voor de Tweede Wereldoorlog een bezoek bracht aan Nipokalanov, kwam er onder de indruk, niet zozeer door het complex gebouwen, als wel door het grote aantal kloosterlingen dat er werkzaam was. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, een kloostergemeenschap aan te wijzen van bijna 1000 leden, zoals Nipokalanov dat voor de oorlog was. De verbazing van de bezoeker was begrijpelijk, daar hij geen uitleg had voor het feit van zoveel roepingen en zoveel vurige ijver. Wat trok zo aan? Wat was het geheim? Wij geloven dat wij het geheim van Nipokalanov, buiten de roep van heiligheid die de stichter genoot, moeten zoeken in de zorg die deze eiste voor de verstandelijke opleiding van de broeders en in de volhardende, voortdurende geestelijke hulp. Het gebeurt immers maar al te vaak dat kloosterroepingen, die niet bestemd zijn voor het priesterschap, verwaarloosd worden. Als zij hun noviciaat gemaakt hebben, zijn ze klaar en men verwacht van hen dat zij zich heiligen door enkel maar handenarbeid. Dit zou rampzalig geweest zijn voor Nipokalanov, waar abnormaal veel werk verzet moest worden. Daarentegen wist pater Maximiliaan de geest van toevloeiende roepingen zeer verstandig en bovennatuurlijk te verheffen, zodat Niepokalanov een religieus centrum werd, en dit verdient onze hoogste bewondering. Uit hetgeen we al gezegd hebben, zal zijn welwillende vaderlijke houding tegenover de broeders de luisteraar wel zijn opgevallen. Later zullen wij hem ontmoeten in direct contact met hen. Maar om ons verhaal compleet te maken, moeten wij ook weergeven hoe hij aan de vorming van de broeders heeft bijgedragen vanuit het verre Japan, zowel door middel van brieven aan pater Florian Kozura, de overste van Niepokalanov, als door brieven die hij rechtstreeks aan de broeders zond. Volgens pater Maximiliaan mag de intellectuele opleiding van de broeders niet verwaarloosd worden, want ook zij zijn kloosterlingen, even goed als de kandidaten voor het priesterschap. Zo schrijft hij duidelijk: mij lijkt niet dat het tegen de geest van de regel is de intellectuele capaciteiten van de broeders op een hoger peil te brengen. Ik kan maar niet begrijpen waarom het voorschrift van de regel, en die geen letteren kennen, maken zich geen zorgen om de letteren te leren, alleen maar moet toegepast worden op de broeders, en niet op alle leden van de orde, ook op de priesters. Mij lijkt dat Sint Franciscus meer bezorgd was voor dat zich geen zorgen maken dan voor die letteren. Aan de oversten is de zorg opgedragen, terwijl de onderdanen zich moeten laten leiden door de gehoorzaamheid en niet moeten verlangen om geleerd te worden. Dit lijkt mij van het allergrootste belang voor alle kloosterlingen van de orde en in gelijke mate zowel voor de broeders als voor de priesters. Steunend op de kracht van deze zeer juiste interpretatie van de geest en niet van de letter van de regel, wilde hij dat de capaciteiten van de afzonderlijke broeders door de oversten goed gericht werden. Niemand beter dan hij kon het nut kennen van een zo rationeel mogelijke inzet van deze mensen in het apostolaat van de ridderschap, het zij in Niepokalanov, het zij in de missiegebieden. Vandaar deze andere instructie aan pater Florian over de opleiding der broeders. Terwijl ik een lijst opmaakte van de vereiste hoedanigheden van de vier broeders die naar Mugenzai no Sono gestuurd worden, viel mij iets te binnen waar ik een tijd geleden in Polen zo graag over nadacht. Ik bedoel meer rationele ontwikkeling van de productiemogelijkheden van de broeders van Niepokalanov. Ik denk dat we niet alleen moeten onderzoeken wat een kandidaat voor zijn aanneming gedaan heeft, welk werk hij het liefste deed, waar en hoe lang en met welke resultaten hij vroeger gewerkt heeft, maar vooral moeten we goed nagaan tot welk specifiek werk wij hem kunnen bestemmen in Niepokalanov, om zo goed mogelijk zijn verstandelijke, psychische en fysieke krachten als mede zijn voorafgaande opleiding te kunnen benutten. De proeftijd voor de tijdelijke geloften, het noviciaat, verlangt dat de kandidaat iets wat verre gehouden wordt van het werk, zodat hij leert en gewend raakt aan de bovennatuurlijke gehoorzaamheid. Maar ik acht het nodig dat later, na de kleine professie, de richting bepaald moet worden voor de wetenschappelijke of technische ontwikkeling. Verder geloof ik dat deze ontwikkeling een voortgang, in bepaalde gevallen, geholpen moet worden door studie, conferenties, experimenten, zelfs door examens, tenminste voor een bepaalde tijd. Dergelijke raadgevingen en pedagogische overwegingen van pater Maximiliaan werden enkel tot de oversten gericht. Men vindt er geen die direct aan de broeders gegeven werden. Aan deze stuurde hij alleen maar brieven met aanmoedigingen voor hun eigen geestelijk heil. Wat dit betreft is er materiaal in overvloed. Men zou alle brieven letterlijk kunnen weergeven die hij aan de broeders schreef, maar wij beperken ons echter tot enkele passages die wij meer dan voldoende achten om zijn liefdevolle zorg, die voortkwam uit ware broederlijke en christelijke liefde voor de geestelijke leiding van zijn confraters, duidelijk te maken. Gedurende het tweede verblijf van pater Maximiliaan in Japan, van 1933 tot 1936, werd de correspondentie van Mugenzai no Sono gevoerd door pater Cornelius Tsuprik, die er overste was. Maar deze verzocht pater Maximiliaan dikwijls er nog een briefje bij te doen voor de broeders van Jepokalanov. Zo schreef hij: "Men vraagt mij iets te schrijven. Ik doe het graag en met te meer vreugde, daardoor mijn liefde voor u het een behoefte van mijn hart is, om met u, paters en broeders, te spreken. Niet als overste, maar als medebroeder die voelt en denkt als u en die verlangt altijd met u verbonden te blijven in liefde. De stad van de onbevlekte hier in Japan is werkelijk zoals u haar zich voorstelt. Heel eenvoudig, zeer arm, in de ware betekenis van het woord, Franciscaans. Wij leven hier arm, beminde broeders, soms ook wel erg arm, maar wij lijden geen gebrek. De onbevlekte waakt over ons en Sint Franciscus is met zijn geest midden onder ons. Als ons eens iets ontbreekt, dan herinneren wij ons dat wij toch ook zonen zijn van Franciscus, die heel wat armer was dan wij, en die, als hij eens gebrek leed, uitriep: Mijn God en mijn al. We zijn hier allemaal gelukkig en blij. De liefde, de broederlijke eensgezindheid en het gemeenschappelijke doel verenigt ons. Veel, maar dan ook veel lijden voor Christus en zijn heilige zaak en zoveel mogelijk mensen winnen voor Jezus door de onbevlekte. Bid, opdat wij nooit dit doel uit het oog verliezen. Wij verlangen naar het ware geluk van het edele Japanse volk. Wanneer men een blik werpt op die miljoenen edele mensen, op de heidense tempels, dan komt ongewild een verzuchting in ons op: O Jezus, wanneer zullen ook zij van u zijn? O onbevlekte moeder, neem ook hen onder uw moederlijke bescherming." Onder de broeders van Jepokalanov waren er niet weinigen die vol enthousiasme de idealen van de ridderschap wilden verdiepen door de studie van de Mariologie. Kon Pater Maximiliaan anders dan dit verlangen goedkeuren, maar hij zet wel de puntjes op de i. De Mariologie bestuderen is zeker goed, maar wij moeten ons wel bewust zijn dat wij de onbevlekte altijd beter zullen leren kennen door ons nederig gebed en door de liefdevolle vervulling van onze dagelijkse plichten, dan door geleerde definities, distincties en redeneringen, ofschoon ook deze niet verwaarloosd mogen worden. De onbevlekte is zoiets subliems, zo dicht bij de heilige drie-eenheid, dat een van de heilige vaders niet aarzelde haar een aanvulling van de allerheiligste drie-eenheid te noemen. Geen wonder dat de menselijke geest in zijn nietigheid de draad kwijtraakt, als hij dieper durft doordringen in dit mysterie en dat het verstand erdoor ontredderd raakt. Dit moeten alle bewoners van Jepokalanov goed weten. Laten wij iedere dag proberen meer te zijn van de onbevlekte en in haar en door haar te zijn van Jezus, van God. Wij mogen ons niet tevreden stellen met alleen maar haar nabij zijn. Ons dagelijks werk mogen wij ook niet in vakjes verdelen, voor God de Vader, voor Jezus, voor de onbevlekte, maar laten wij God dienen in Jezus Christus, door Jezus Christus. Laten wij Jezus dienen in de onbevlekte en door de onbevlekte, met haar en in haar en door haar, moeten wij Jezus dienen, met hem en door hem, naar God de Vader. En de Heilige Geest? Ach, de Heilige Geest in de onbevlekte, zoals de tweede persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, het Woord in Jezus Christus, met dit verschil. In Jezus hebben wij twee naturen, de goddelijke en de menselijke, doch één enkele persoon, de goddelijke. Daarentegen is de natuur en de persoon van de onbevlekte verschillend van de natuur en de persoon van de Heilige Geest. Het is een onverklaarbare, maar volmaakte vereniging, waardoor de Heilige Geest niet handelt dan door de onbevlekte zijn bruid. Juist hierom is zij de middelares van alle genaden van de Heilige Geest. En omdat elke genade een gave is van God de Vader, door de Zoon en de Heilige Geest, volgt dat er geen genade bestaat die geen eigendom is van de onbevlekte, aan haar gegeven, opdat zij haar vrijelijk verdelen. Wanneer wij dus de onbevlekte vereren, dan aanbidden wij op een bijzondere wijze de Heilige Geest, en zo, zoals de genade tot ons komt van de Vader, door middel van de Zoon en de Heilige Geest, stijgen op hun beurt de vruchten van de genade van ons naar de Vader, volgens een tegenovergestelde orde, namelijk door de Heilige Geest en door de onbevlekte en haar Zoon Jezus Christus. We hebben hier een wonderschoon prototype van actie en reactie, zoals de natuurwetten ons leren. In de onbevlekte, uw frater Maximiliaan. Enkele broeders vroegen pater Maximiliaan een wekelijks programma van geestelijke aard om zich als kinderen van de onbevlekte te leren gedragen. Hij antwoordt met geduld en komt steeds terug op dezelfde leer. Om de waarheid te zeggen, heeft ieder programma zijn grenzen, terwijl wij iedere beperking ook van een programma moeten uitsluiten. Wij moeten trachten haar kinderen en knechten en slaven te zijn en alles, alles, alles. In één woord, wij moeten onder ieder gezichtspunt van haar zijn en steeds meer de hare. Hoe daartoe te komen? Wij moeten eraan denken dat het wezen van de overgave niet het gevoel is en ook niet een gedachte daaraan, maar de wil. Wanneer dus iemand de zoetheid niet proeft in de omgang met haar, ofschoon het mij lijkt dat dit gewoonlijk niet gebeurt, en zich haar ook niet herinnert, niet aan haar denkt, als hij zijn eigen overgave niet terugtrekt, als hij deze hernieuwt, dan kan zo iemand gerust zijn, want zij heerst in zijn hart. Wij kunnen gemakkelijk onze wil controleren. Wij moeten er dus zorg voor dragen dat onze wil steeds meer gelijkvormig wordt met haar wil en dat wij haar wil steeds volmaakter volbrengen. Dat is alles. Om onze afhankelijkheid als een kind van haar te bekennen, moeten wij haar goed vasthouden, zoals kinderen dat doen bij hun moeder. Mogen de geest van de onbevlekte iedere dag steeds dieper tot ons doordringen. Het wezen van Yepogalanov is dat in haar geheel en in ieder afzonderlijk deel, in iedere broeder of pater die er leeft, de onbevlekte heerst. Wij moeten er dus voor zorgen dat wij steeds de hare zijn, opdat Yepogalanov steeds een betere Yepogalanov worden. De ouderen onder u, die nog getuigen zijn van het eerste begin, moeten trachten de jongeren door hun voorbeeld het gebed en het woord te vormen. Het is niet voldoende dat de tegenwoordige geest dezelfde is als die welke er in het begin van de stichting heerste. Ieder jaar, iedere dag moet er vooruitgang zijn. Yepogalanov moet nu meer van de onbevlekte zijn dan in de eerste jaren van haar bestaan. Maar alleen de onbevlekte kan dit klaren. Omdat wij uit onszelf in niets zullen slagen, kunnen wij alleen maar haar zaak bederven. Laten wij de onbevlekte vragen dat zij het doet. Proberen wij samen te werken in vrede en in de rust van de geest. Hoe meer wij van de onbevlekte zullen zijn, des te beter zullen wij het hart van Jezus, God de Vader, de Allerheiligste Drie-eenheid begrijpen en beminnen. Alles, al deze bovennatuurlijke zaken kan alleen zij in ons tot stand brengen. Vertelt aan de anderen wat ik u geschreven heb en bid voor mij, opdat ik zelf eerst mogen doen wat ik schrijf. Eens schreef een broeder hem, ofschoon hij hem niet kende, omdat hij nog niet lang in Yepogalanov was, en zie hoe pater Maximiliaan hem antwoordde. En dat, beste luisteraars, is voor een volgende keer. We horen dan hoe pater Maximiliaan inderdaad omgaat met deze nieuwe positie. U herinnert zich, hij is eigenlijk de stichter van Mugenzai no Sono. Hij gaat naar Polen en Rome ook terug om daar dus een nieuwe provinciaal overste te kiezen. En uiteindelijk wordt er een nieuwe overste gekozen voor Mugenzai no Sono, pater Čuprik. Met pater Cornelius Čuprik reist hij terug naar Japan, waar hij dus verder werkt in het apostolaat dat hij zelf heeft gesticht als onderdaan van zijn nieuwe overste. Maar je ziet dat er een grote liefde heerst onder deze mannen die hun leven geven aan Christus en aan de heilige maagd Maria. Zo zien we dus dat iedere keer wanneer pater Čuprik als overste schrijft naar Yepogalanov, dat hij eigenlijk vraagt aan pater Maximiliaan om ook iets bij te voegen, een onderricht eigenlijk aan zijn medebroeders die nog in Polen zijn. En je ziet ook heel duidelijk weer die nederigheid van pater Maximiliaan, die grote gehoorzaamheid, namelijk dat hij dat doet, hij zegt het letterlijk, niet als overste, maar als broeder van hen, die hetzelfde denkt en hetzelfde voelt. Een volgende keer ontdekken we nog meer deze grote nederigheid, een echte nederigheid in het hart van pater Maximiliaan en leren we ook het verdere verloop van zijn bijzondere leven kennen. We hopen dan ook dat u er een volgende keer opnieuw mag bij zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.